interne keuken.
Er is een boek uit, het is een heruitgave, moet ik erbij zeggen, over het proces van Nuremberg. Het is een compilatie van journalistieke stukken die verschenen zijn tijdens het proces van Nuremberg. En het proces van Nuremberg, Sven, 1945,
zal het zijn.
Het heeft 10 maanden lang geduurd tot 1946. Dat is het proces waarin 24 nazi's terecht stonden en zich moesten verantwoorden voor de Tweede Wereldoorlog. Geert van Isendaal heeft dat boek voor ons gelezen.
Ja.
Ik heb het ook gelezen.
Ja, ik hoop het.
Ja. dat proces van Nuremberg, de hele wereld keek daarnaar.
Ja, je mag het wel het proces van de 20e eeuw noemen.
Ik dacht dat het proces Jespers was. Maar... Ja, nee, maar nu niet. Ja.
Kom maar.
Nee, je hebt absoluut gelijk.
Het heeft iets minder dan een jaar geduurd. En men spreekt ook over de processen van Nuremberg. Maar kom, laten we het maar bij het enkelvoud houden.
Omdat er na het beroemde proces van Nuremberg, waar Göring en een twintigtal nazi's terecht stonden, daarna zijn er nog processen gehouden.
De nazi's zijn op verschillende processen berecht, ook jaren later. In de jaren 60 had je in Frankfurt am Main meneer Bauer, die de eerste Auschwitz-beulen voor de rechter heeft gesleept.
Ja.
En dan daarna nog natuurlijk.
Maar die vervolgprocessen hebben heel wat minder aandacht gekregen dan
Nuremberg
dat.
Nuremberg was wereldwijd iconische, massaal.
Ja. En dus de wereld keek door de ogen van journalisten.
En luisterde ook. Je moet dat kijken, natuurlijk was nog geen televisie.
Nee. En het werk van die journalisten is nu verzameld door Steffen Radler.
Uitreksels, hè?
Radmeijer, ja. Nu, het is een aantal jaar geleden in het Duits verzameld.
Het is inderdaad een verzamelwerk.
Dus eigenlijk gaat dat boek ook voor een stuk over journalistiek.
Ja, hoe men daar naar keek.
Ja.
En hoe die journalisten soms niet boven hun vooroordelen uitstegen. Precies. En ga zo maar door, ja. Terwijl je eigenlijk geen vooroordelen nodig had. De afgrijzelijke misdaden van de Duitsers waren genoeg voor naoordelen. En zo hebben trouwens die Amerikaanse, Britse, Franse en Sovjet-rechters dat ook gedaan. Ja.
Ja.
Ze hebben naar de misdaden gekeken, achteraf.
Je hebt eigenlijk al meteen een stuk van de kritiek op het proces van Nuremberg geformuleerd, die ook in die stukken tot uiting komen. Ja. Van de vraag werd gesteld, hebben we dat proces eigenlijk nodig? De misdaden staan vast, dus de uitspraak staat eigenlijk vast, de bestraffing staat vast.
De uitspraak stond niet vast.
Maar dat dacht men wel.
Dat dacht men vooraf, ja. Maar dat is bijvoorbeeld zo'n vooroordeel. Terwijl er bij de beklaagden zijn die vrijgesproken zijn.
Ja. Dus wist je dat, Sven, dat er in Nuremberg 3 vrijgesproken zijn?
Ik dacht dat iedereen de doodstraf had.
Nee. Bijvoorbeeld de nummer 2 van de nazi's, Rudolf Hess, die dan in 1941 gevlucht is naar Schotland, nog voor de veldtocht tegen de Sovjet-Unie begon. Die heeft zich, toen hij al meer dan 90 was, in zijn gevangenis in Spandau, naar het schijnt, opgehangen.
Ja.
Dus nee, het is, en Hjalmar Schacht, dat was dus het financiële brein van het regime, die is vrij uitgegaan.
Ja.
De man van de Hitlerjugend, Baldur von Schirach, heeft 20 jaar gekregen.
Ja.
Nee, dus ze zijn niet allemaal opgehangen. Trouwens, Göring was er te snel af. Die had in een capsule cyaankali gebeten voor hij de strop om zijn hals kon krijgen.
Waar een aantal van die journalisten zich ook van afvragen van hoe kon die capsule...
Ja, maar de beveiliging van het proces, dat is was zo chaotisch eigenlijk. Het krioelde van de Amerikaanse militaire politie, dat wel. Maar er is bijvoorbeeld een passage die heel vermakelijk is eigenlijk. Een kerel die had op zijn pasje de snuit van zijn hond gezet. Hij liet dat zien en komt toch overal door. Zo goed werd dat bekeken.
Het zijn vooral Russische journalisten die zich daarover verbazen.
Ja,
hè? Hoe nonchalant
die komen
daarmee...
uit Stalinisme. Ja. Hey, come on.
De fundamentele kritiek op dat Nuremberg-proces... ik ben geen jurist.
Maar ook niet.
Er zou sprake zijn van een juridische doodzonde.
Ja, namelijk je kunt niet worden veroordeeld als er vooraf geen wettelijke bepaling is die wat je doet verbiedt.
Ja. De rechtsgrond van het proces van Nuremberg is er pas gekomen nadat de feiten gepleegd waren.
Dat zegt men, maar ik neem hier bladzijde 40.
Mm-hmm.
Het is een stuk van een groot Amerikaanse journalist, William Shirer, die trouwens het Nazi-Duitsland zeer goed gekend had. Hij had daar verbleven van 1934 tot zelfs na de jaren 40. Ik denk tot Japan Amerika aanviel. En de Amerikanen zich aan de kant van de geallieerden daadwerkelijk schaarden. En de voorzitter van de rechtbank Amerikaan, die zei, we stellen voor om de dader te bestraffen die sinds Kaïn, sinds de moord van Kaïn op zijn broer Abel in de Bijbel, vlak na Adam en Eva, ja, als misdaden gelden en als zodanig in elke beschaafde codex zijn vastgelegd. En bovendien hadden ze de nazi's al gewaarschuwd tijdens de oorlog. Maar als wij winnen, zullen we je berechten. Volgens het recht van de geallieerden, wat in feite neerkwam op het Amerikaanse recht.
Ja.
Niet het Sovjetrecht en niet het Franse recht.
Maar als ik advocaat van de duivel speel, en dat nu is in dit geval bijna letterlijk, dan ga ik zeggen van maar de Bijbel kunnen we niet als rechtsgrond gebruiken.
Voilà, inderdaad. Als je het puur formeel speelt.
Maar ik neem aan in gewone rechtspraak ook, moord zal wel strafbaar geweest zijn, maar is het dat volkerenmoord nog niet bestond?
Je kon dus eigenlijk geen... Een aanvalsoorlog werd niet als een misdaad beschouwd.
Dat is zeer interessant. Ja.
Maar de gevolgen van een aanvalsoorlog bijvoorbeeld, die meer dan 20 miljoen Sovjetburgers die eraan gegaan zijn, dat is iets anders natuurlijk.
Ja. Ja.
Het ging de cijfers in het boek kunnen ook niet nog helemaal kloppen, want men kende de volledige omvang van het moorden nog niet. Nee. Men kende slechts een gedeelte. Ja. Het is al erg genoeg, het gaat over miljoenen altijd.
Natuurlijk.
Maar het waren nog meer miljoenen, laten we het zo zeggen.
Ja. Ja. Maar een inzicht dat daar tussen die journalisten leeft, is wel dat het gaat in wezen in Nuremberg niet om de berechting van die 20, 5, 24 individuen die daar zitten. Daar gaat het ook over, maar er is iets veel belangrijker aan de hand. Namelijk, men gaat daar een soort van nieuw internationaal recht creëren.
Zo is het.
Over die aanvalsoorlog.
Ja, iets wat wij nu gewend zijn. Namelijk dat misdaden tegen de menselijkheid worden vervolgd. Internationaal nu in Den Haag. Dat is daar eigenlijk gecreëerd.
Eerst gebeurd.
Gemaakt. Ja, door die rechters.
Ja. Ja. En het is hier al wel eens vaker verteld, Sven, dat oorlog op zich is illegaal. Hè?
Voilà. Dat is dus,
maar er zijn geen oorlogen meer.
Dat is, wacht, hè. Ilja van Hespen is dat ooit komen vertellen?
Ja,
militair jurist.
Ja, goed. Dat is heel formalistisch.
Ja, dat is heel formalistisch, natuurlijk. Maar formeel, de nazi's zijn daar veroordeeld omdat ze een aanvalsoorlog hebben gevoerd. En dat is illegaal sinds Nuremberg.
Ja. En zij vonden, dus die, een aantal van die beklagden vonden, dat zij slechts door Duitse rechtbanken berecht konden worden. En dan is er nog een vraag gekomen onmiddellijk na Nuremberg, voor de overlevenden weliswaar, of die overlevenden niet nog eens voor een Duitse rechtbank hadden moeten verschijnen of zouden moeten verschijnen.
De overlevenden, degene die tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld.
Ja, misschien ook Jan-Mar Schacht, die vrijgesproken is.
Dat is ook gebeurd, hè? Een aantal van die vrijspraken zijn achteraf. Ik weet niet meer
bijvoorbeeld Baldur von Schirach. Die heeft zijn straf uitgezeten en is dan weer bij zijn familie gaan wonen.
Ja.
Schrijft, zijn kleinzoon is een beroemd schrijver van misdaadromans, Ferdinand von Schirach, die met die nazi's niks te maken heeft, behalve dat zijn grootvader, die schrijft dat.
Hoe kwamen ze in Nuremberg terecht? Waarom is dat niet in Berlijn gebeurd?
Ja, ten eerste, Berlijn was te kapot.
Ja, dat leek me ook logisch, maar Nuremberg.
Het rechtsgebouw in Nuremberg stond echt overeind. Ja.
Als bij wonder.
Ja, als bij wonder in een totaal verwoeste stad, waarvan die journalisten ook wel verslag uitbrengen. Hoe ze door die ruïnes zwerven en daar mensen met wrakhout een kommetje soep zien opwarmen. En die dan ook nog in kelders onder die ruïnes kruipen om een beetje tegen weer en wind beschermd te zijn. Dat wordt ook zo weergegeven. Maar dat gerechtsgebouw, er staan foto's in het boek, dat staat als een huis. Als een zeer groot huis. Ja. Niet zo groot als ons eigen justitiepaleis, maar toch zeer groot.
En dat de nazi's in Nuremberg werden
En ook daar waren hun partijdagen.
Ja, was symbolisch.
Partijcongressen met die bekende filmbeelden in de regie van Leni Riefenstahl. Met duizenden en duizenden tegelijkertijd gestrekte rechterarmen en ga zo maar door. Ja.
Wat in al die, niet in al die stukken, maar in heel veel stukken terugkomt, en op de duur wordt het zelfs een beetje te veel herhaling, dat is de drang van die journalisten om de beklaagden te beschrijven.
Ja.
Hoe ze daar zitten, ontdaan van hun eretekens en hun macht.
Ja, Göring komt er zeer elegant uit.
Ja.
Wat cynisch, uiteraard cynisch. Ja. Wel, bijvoorbeeld Rudolf Hess als een zonderlinge gek die nauwelijks erbij is, met een dekentje die in boeken zit te lezen. Dat is Rudolf Hess die...
Als hedendaags lezer van die stukken vraag je af of die toerekeningsvatbaar was.
Dat wordt ook gevraagd hier. Men vraagt zich dat af. Is hij wel toerekeningsvatbaar? Hjalmar Schacht wordt beschreven als iemand die ernaast zit en zei met dit schorre morrie heb ik niks te maken.
Ja, die zijn medebeklaagde middag. Hij wordt ook vrijgesproken. Dat is een van de drie vrijgesproken.
Ja.
En dat was een bankier? Of de...
Ja, een bankier. Ja. Dus dat was het financiële brein van de zaak. Maar je hebt... De minister van Buitenlandse Zaken, von Ribbentrop, zat er, die van Binnenlandse Zaken. De baas van de SS, Himmler niet. Die had zichzelf van kant gemaakt. Hitler ook niet. Goebbels had zich ook vermoord samen met zijn vrouw en kinderen. Ja. Maar bijvoorbeeld de grote verantwoordelijke voor Polen, Frank, die wel. En die ook verantwoordelijk was boven de plaatselijke bevelhebbers voor Auschwitz. Dus.
Dat is een vraag die ik mij heb zitten stellen en die niet wordt beantwoord in het boek. Hoe hebben ze bepaald welke 24 daar moesten gaan zitten?
Die ze vast konden krijgen.
Ah ja.
Die ze vast konden krijgen, want er staan een paar namen bij die er niet waren. Martin Bormann onder meer, die al dood was. En anderen die voortvluchtig waren.
Ja, Achman natuurlijk, dat zich...
Ja. Ja. En er zat, ik heb dat geleerd in dit boek, tot mijn verbazing zat ook... De man die in Nederland de baas was, Reis Inkwart, zat daar ook tussen. Heel verbazend voor mij.
Heeft hij een doodstraf gekregen? Of heeft
ik denk het wel. Ja. Goed, dat zou ik eens moeten nakijken.
Maar wie er bijvoorbeeld niet zat, was de oude Kroep.
De Kroep van Bolen zat er wel. Nee, hij was ziek. Pardon.
Ze wilde wel, maar hij was zover gedementeerd dat het niet meer kon.
Ja, kijk, maar dat pleit natuurlijk voor de organisatie van dit soort rechtbanken. Dat men daar rekening mee hield. Men sleepte hem niet gewoon verloren, zo hier. En nu zullen we je ophangen. Nee, dat deden ze niet.
Ah ja. Nee, want dat was ook een gevaar dat dreigde, dat het overwinnaarsrechtspraak zou worden.
Dat is het natuurlijk wel. Ja. Dat is het natuurlijk wel. Hè. Maar ik vind dat alles bij elkaar genomen, die rechters zich bijzonder terughoudend hebben opgesteld. Trouwens, de vonnissen, allemaal, werden niet allemaal eenparig goedgekeurd door alle rechters. Mm-hmm. De Sovjet-rechters wilden iedereen aan de galg. Maar de anderen hebben een meerderheidsstandpunt doorgedrukt. Wat ook eigenlijk wel normaal is.
Er waren advocaten?
Ja. Duitse advocaten trouwens.
Waar hebben ze die gevonden? Advocaten die de verdediging wilden opnemen voor...
Er waren er, natuurlijk. Iedere misdadiger heeft recht op verdediging.
Ja.
Kom in ons eigen land, Marc Dutroux had recht op verdediging. Mm-hmm. Dat is een van de sleutelbegrippen in ons rechtssysteem. Als je dat achterwege laat, dan kom je in willekeur en in de dictatuur terecht.
Ja. Ja. Maar waren dat dan advocaten met nazi-achtergronden?
Sommigen wel, sommigen niet, ja. De journalisten vormden een buitengewoon internationale groep. Er zat een Chinees bij. Er zaten dus Sovjet-Russen bij, er zaten Polen bij. En ook heel wat Joodse Duitsers die tijdig de biezen hadden gepakt. Want anders waren ze er niet meer natuurlijk. En die dan als Brits staatsburger of zo terugkwamen. Uiteraard perfect Duits kenden. En daar verslag van uitbrachten. Maar ook bijvoorbeeld een beroemde Franse schrijver, Joseph Kessel, van Argentijns-Russisch-Joodse oorsprong. Belle de Jour heeft hij geschreven. Ja. Als de, waar de film van gemaakt is.
En de Duitse pers?
Die zat er ook. Ja. Wordt geregeld verwezen naar artikels van een plaatselijke krant.
Ja.
Nürnberger Nachrichten.
Ja.
Daar komt,
maar er waren er maar 5.
Ja.
Het aantal Duitsers was beperkt. Ja. En die zaten ook niet in dat chique hotel. Hè. Die moesten in plaats van een apart pasje. Andere kleur. Ja.
Maar bijvoorbeeld John Dos Passos was een heel grote, beroemde romanschrijver uit Amerika van Manhattan Transfer. Elsa Triolet is een bekende Franse surrealiste. Die liep er ook bij, Rebecca West. En dan een Argentijnse, van wie me de naam nu ontsnapt.
Waar ik ook nog nooit van gehoord had, maar ze schijnt wereldberoemd te zijn.
Ja, ja, een beroemde Argentijnse journaliste. Gregor von Rezzori is een grote Oostenrijkse schrijver.
En er was ook een soort van toerisme op gang gekomen, want Marlene Dietrich is ook komen kijken,
ja,
gewoon uit
nieuwsgierigheid. Ja, Erika Mann, de dochter van de Nobelprijswinnaar. Erich Kästner, een grote Duitse schrijver. Dat zat er allemaal bij.
Ja.
Ja. Ja. Het was dus niet alleen, hoe zou ik het noemen, puur journalistiek, maar ook literaire journalistiek. Dublin, de schrijver van Bernine Alexanderplas, die dan Frans staatsburger geworden was. Die zat er ook bij.
Op een bepaald moment in het proces, zoals dat gaat, krijgen de beklaagden het woord.
Ja.
Toespraak of de verdediging of het kruisverhoor van Göring heeft nogal indruk gemaakt.
Ja,
op een
Göring was ook behalve een schurk van kosmische afmetingen ook een hyperintelligente kerel.
Ze hebben van al die beklaagden een intelligentietest gemaakt en Göring stond mooi.
Göring is op het geniale af.
Ja.
Wat niet belet natuurlijk dat hij een totale, om niet op zijn Duits te zeggen, een arslog was.
Maar hij brengt de aanklager aan het wankelen. Hè?
Ja.
De aanklager die de beschikking heeft over secretarissen en over medewerkers. En Göring helemaal alleen op basis van zijn geheugen.
Ja, zo knap is die. Ja. Nu, op dat proces zijn ook de afgrijselijkste films getoond van honden die mensen opvraten, lijken opgehangen aan lantaarnpalen. Niet in Tulle, wat in Frankrijk ook gebeurd is in de straten. Maar in Rusland, geloof ik, waar dus de soldaten van de Wehrmacht in de mond van de gehangene sigaretten staken en zo.
Ja.
Onvoorstelbare dingen. En we weten nu er zoveel meer documentatie vrijgekomen is in die al die tientallen jaren die verlopen zijn, dat het nog veel erger kon. Ja.
Het vertonen van die documentaire film tijdens het proces bracht die advocaten, waar we het daar net over hadden, aan het wankelen.
Ja.
Er waren Duitse advocaten die zeiden van, nu ik dit gezien heb, betreur ik het
dat ik de verdediging op mij genomen heb. Ja.
En er was er een die zei, hoe eerder mijn cliënt wordt opgehangen, hoe beter.
Ja. Wat zegt u?
Er was een van de advocaten zei, hoe eerder mijn cliënt wordt opgehangen
hoe beter. Ja, beter. Ja. Nu, het schuldbesef bij de beklagen was van zeer gering tot onbestaande.
Ja.
Op een paar uitzonderingen na. Bijvoorbeeld de man van Polen, Frank, die heeft schuld bekend. En vond dat, hij is dus opgehangen, dat zijn gerechte straf was. Ja. Heeft hij tenminste gezegd.
Wat vonden de Duitsers daar zelf over?
Zeer verdeeld. Zeer verdeeld. Er waren er die dus verstokt bleven. En dat een onaanvaardbare ingreep op de Duitse soevereiniteit vonden. Er waren er anderen ook die meeloper geweest waren, zoals miljoenen Duitsers meeloper geweest zijn, die vonden, eindelijk zijn we ervan verlost. Eindelijk zijn we ervan af.
Maar de sfeer zoals die toch door veel van die journalisten wordt beschreven,
niet goed.
Nee,
niet goed.
De Duitsers namen het de nazi's kwalijk dat ze de oorlog verloren hadden.
Dat is het,
niet dat ze de oorlog begonnen waren.
Maar verloren, ja. Dat is, en dat ze nu in de ruïnes, in de miserie zaten. De honger, de zwarte markt. Dat was ook. We kunnen ons niet voorstellen in wat voor ruïnes men toen geleefd heeft. Als je dan daarna ziet hoe West-Duitsland, maar ook de DDR, zich wederop gebouwd heeft.
Ja.
Dat hou je niet voor mogelijk dat dus Duitsers van mijn leeftijd, ik ben jaargang 47, hè, dat die in hun prilste jaren het echt zeer zwaar hebben gehad.
Die ruïnes zijn opgegaan.
Ja. Trouwens, de nationale hymne van de DDR begon met de woorden auferstanden als ruïnen, hè, opgestaan uit ruïnes.
Dat is letterlijk...
Ja, dat was ook zo, ja.
We hebben het helemaal aan het begin van het gesprek over de bedoelingen van het proces gehad, dus de misdadigers...
Ja, maar ook echt een nieuwe standaard zetten. Nieuwe standaard van internationaal recht, van volkerenrecht.
Maar een derde was toch ook, ik weet niet goed hoe ik het moet verwoorden, de Duitse bevolking een spiegel voor een soort opvoeding.
Ja. Dat was in alle aspecten van het dagelijkse leven zo. De Amerikanen, vooral de Amerikanen, wilden de Duitsers heropvoeden. We hebben hier in deze uitzending nog eens een boek besproken.
Wolfszeit, ja.
Wolfszeit, ja. Over de tijd vlak na de oorlog. En dat was een uitdrukkelijke bedoeling. En als je ziet hoe de West-Duitse, laten we maar zeggen, democratie zich ontwikkeld heeft in de jaren 50, 60, 70 enzovoort tot nu toe, dan merk je dat eigenlijk voor een groot deel geslaagd is.
Ja. Ik vond het een verhelderend boek, Proces van Nuremberg, geredigeerd door Stefan Radmaier. Eén hoofdstuk ontbreekt, dat in de vorige druk wel stond, maar daar heb ik een linkje naar gezet, het hoofdstuk over de terechtstelling zelf. Het is de moeite van daar even naar door te klikken, want dat is bloedstollend. Geert van Istendaal, dank je wel. Interne keuken.